Jullie zitten heel ver weg, dus ik ga jullie vragen om heel even ietsjes naar voren te komen. Dat is straks voor onze spreker ook wat fijner spreken als jullie ietsjes dichterbij zitten, dat jullie ook goed aankijken. Zouden jullie ietsjes deze kant op kunnen schuiven? Of alleen de achtste rijen, dat kan natuurlijk ook, dan is het ook opgelost. Ja, super. Ja, kijk, dit is beter. Dank jullie wel voor de flexibiliteit. Zullen we samen de avond beginnen door te danken en te bidden? Heere God, Vader God, wij komen samen tot u. En we komen tot u met verwachting. Want u hebt ons beloofd dat als er één of twee in uw naam bij elkaar zijn, dat u daar zelf in het midden zou zijn. En we verlangen ernaar. En we verwachten het ook. En we geloven dat we dat vanavond echt gaan merken. Omdat u dat beloofd hebt. Dat u hier in ons midden aanwezig zou zijn. En we kijken naar u uit. En we willen u vragen om het rustig en stil te maken. Bij ons van binnen. Als we ongetwijfeld van alles hebben gedaan vandaag. Als we aan het werk zijn geweest of misschien gestudeerd hebben of ons voor andere dingen ingezet hebben. Als er van alles is wat onze gedachten beheerst, willen we u vragen om daar in te komen en ons te vullen met uw rust en met uw vrede en met uw stilte. En om ons hart en onze gedachten ontvankelijk te maken voor u en voor uw woorden vanavond. We willen onze spreker Raymond Barnaar, we willen hem ook samen bij u brengen en we willen u vragen om hem te leiden door uw Heilige Geest. Om hem te inspireren dat hij hier zal staan en dat hij maar van één ding zal weten. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat hij Jezus zal verkondigen aan ons. Dat het over u en over u alleen zal gaan. En dat we ons aangesproken en geraakt weten door de boodschap die u op zijn hart legt. We willen u vragen dat u boven alles, dat niet alleen wij, maar vooral u vreugde vindt in dit samen zijn. Dat u vreugde vindt in deze avond. En dan kan het ook zijn dat er iets is in ons leven wat u niet aanstaat. En waarmee we u tekort doen. Wat misschien een doorn in uw oog is. Wat in ieder geval iets is wat niet thuis hoort in ons leven. In ons leven met u. En dan bidden we dat u ons dat ook openbaart. En misschien is dat ook wel helemaal niet nodig. En weten we precies waar het om gaat. En dan willen we dat ook aan u belijden. En dan willen we u vragen dat u niet met ons doet naar wat wij verdiend hebben. Maar dat u met ons doet naar wat Jezus Christus, uw Zoon, verdiend heeft. Die geleden heeft en gestorven is en ook weer opgestaan is. En als we dat nog niet geloven, dan bidden we dat we daarin vanavond tot ruimte komen. Dat die Jezus die gestorven is, dat we zullen geloven dat hij niet alleen de verlosser van zoveel anderen is, maar ook onze redder en onze verlosser en onze zaligmaker. En we bidden dat we daarvan overtuigd zullen raken vanavond. Voor het eerst of voor de zoveelste keer weer opnieuw. Dat we hem zullen bewonderen, Jezus uw Zoon. Dat ons hart naar hem uit zal gaan. En dat hij alles zal zijn wat wij willen. En dat zijn naam vanavond groot gemaakt wordt, verheerlijkt wordt. Dat is ons verlangen. En dat is ons gebed. En we bidden dat u ons verhoort. Uit genade. In de naam van Jezus, uw Zoon alleen. Amen. We gaan met elkaar een paar versen lezen uit de Bijbel. En ik heb een gedeelte opgezocht wat zowel over kerst gaat. Het is de laatste jijdaaravond voor kerst. Het is bijna kerst, over anderhalve week, ongeveer anderhalf, twee weken. Maar een gedeelte wat ook gaat over het thema van vanavond. Open je ogen. Nou ja, luister maar. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, let op, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En toen zij in het huis kwamen, daar in Bethlehem, vonden zij het kind, Jezus, met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie, let op, een engel van de Heere verschijnt aan Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlug naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder. Verschrikkelijk. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. Ja, best wel een heftig verhaal, vooral dat laatste stuk natuurlijk. En toen ik dit gedeelte thuis las, vielen mij 2 dingen op aan het begin van dat verhaal. Nou, het eerste wat me opviel, en dat vond ik heel bemoedigend, was dat God die wijzen weet te bereiken. Dat God die wijzen weet te bereiken en hij levert daarin maatwerk. Dat zijn blijkbaar sterrenkundigen, wijze mannen die ontzettend veel verstand hebben van sterren en dat ook bestuderen, dat in de gaten houden. En God weet dat en die weet: als ik deze mannen wil bereiken, moet ik iets met die sterren gaan doen om een boodschap op hen over te brengen. En God die doet dat gewoon, die brengt een boodschap op hen over door een geweldige ster aan de hemel te laten verschijnen, waaruit zij opmaken: er is een koningskind geboren. Nou, vond ik geweldig bemoedigend. En wat bijzonder is dat die wijze mannen ook meteen erop uitgaan. Meteen op pad gaan en die ster volgen op weg naar Bethlehem. Die wijze mannen uit het oosten, die hebben aan 1 aanwijzing, wel een bijzondere aanwijzing weliswaar, maar die hebben aan 1 aanwijzing genoeg om God te gehoorzamen en achter hem aan te gaan op weg naar Bethlehem. God brengt de wijze in beweging. Nou, dat is een enorm contrast met die schriftgeleerden. Die schriftgeleerden en die overpriesters, die krijgen niet 1 aanwijzing van God, maar die krijgen 3 aanwijzingen van God. Nou, als het goed is, heb je ze allemaal gehoord. 3 profetieën. En het bizarre is dat het opnieuw om maatwerk gaat. God spreekt tot die wijzen uit het oosten door de sterren, want daar hadden zij verstand van. En God spreekt door tot die schriftgeleerden en die overpriesters door de heilige boeken, door de schrift, want daar waren zij in thuis. Dus God komt met 3 profetieën. 3 profetieën. Nou, hebben ze met elkaar gelezen, een profetie van Micha in vers 6 over Bethlehem, dat daar de leidsman, de koning van de Joden zou worden geboren. In vers 15 een profetie van Hosea, dat God uit Egypte zijn zoon zou roepen, terug naar het beloofde land. En in het laatste vers, die hele nare profetie van Jeremia, dat er een stem in Rama gehoord zou worden, veel geklaag en gekerm en gehuil. En al die 3 profetieën gaan letterlijk in vervulling. 3 aanwijzingen van God aan het adres van die schriftgeleerden en ze komen niet in beweging. Ze komen niet in beweging, ze druipen af, ze ondernemen geen actie, ze doen er niks mee. Het is een enorm contrast. 1 aanwijzingen en die wijze heiden uit het oosten komen in beweging. 3 aanwijzingen voor de Joodse leiders die thuis zijn in de schriften en er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Dus die opdracht klinkt aan het adres van die 2 partijen: open je ogen, zie het dan niet dat de koning van de Joden is geboren? En de een die opent zijn ogen en die ziet het, ja, dit is de koning van de Joden, we gaan erop af. En de ander opent zijn ogen niet en die gaat er niet op af. En als je aan hen zou vragen, aan die wijzen uit het oosten: wat zien jullie in hem? Wat zien jullie in hem? Als we hem de jij daar vraag zouden stellen, hè, de jij daar vraag, dat weten een deel van jullie weten denk ik wel, dat is: wie is de Heer Jezus voor jou? Nou, dat is een super persoonlijke vraag. Nou, als we dat aan die wijzen zouden vragen: wie is de Heer Jezus voor jullie? Wat zien jullie in hem? Dan denk ik dat ze zoiets geantwoord zouden hebben. Dat ze zouden zeggen: Hij is de pasgeboren koning van de Joden. Hij is het waard om een lange reis voor te maken. Om niet te wachten, maar meteen in beweging te komen. Een lange reis te maken. En hij is het waard om aanbeden te worden. Om schatten aan te brengen. En kostbaarheden om neer te knielen en aanbeden te worden. Dat zou het antwoord van de wijze zijn. En die vraag hebben wij in het afgelopen jaar aan heel veel sprekers van Stichting Jij Daar gesteld. Aan het einde van het vragenrondje, dan stellen we altijd de Jij Daar vraag aan een spreker op een avond van wie is de Heer Jezus nou eigenlijk voor u? En als je vaker op een Jij Daar avond komt, dan heb je heel veel verschillende antwoorden daarop gehoord. En je hebt ook het antwoord van de wijze gehoord. Maar ik ben benieuwd naar jullie antwoord op die vraag. Aan het begin van de Jij Daar avond is er altijd een moment om elkaar welkom te heten, elkaar even de hand te schudden, elkaar te groeten. En dan krijg je meestal ook een vraag mee, om gewoon even eens 1-2 minuten van gedachten te wisselen. En deze keer is het een hele persoonlijke vraag. De vraag, wie is de Heer Jezus voor jou? En geef daar nou niet een gewenst antwoord op, maar probeer nou eens gewoon eerlijk jouw gedachten te verwoorden richting je buurman, richting je buurvrouw, wat er nou gewoon bij jou bovenkomt als jij die vraag hoort. Dus sta eens even op, groet elkaar, stel elkaar die vraag, wie is de Heer Jezus nou eigenlijk voor jou? Wauw, dat vond ik een heel mooi lied, een klassieker. Ik ga onze spreker Raymond Warnaar uitnodigen om mijn plek hier over te nemen. En ik wil jullie nog twee dingen zeggen. Het kan zijn dat je straks een vraag hebt aan Raymond, naar aanleiding van zijn toespraak. Hou die vraag even vast. Na de toespraak gaan we een aantal liederen zingen en dan heb je de mogelijkheid om die vraag te stellen. Of om gewoon te reageren trouwens, hè. Gewoon even te zeggen wat je ervan vond, wat je mooi vond, of moeilijk, of dat soort dingen. Als je zoiets hebt van, ik doe dat liever niet plenair, maar ik wil dat liever anoniem doen, mijn vraag stellen, mag ook. Via steljevraag.tk kun je online een vraag indienen, komt die bij mij terecht en kan ik hem anoniem namens jou straks aan onze spreker stellen. En dan het laatste, via steljevraag.tk kun je ook liederen opgeven. Als je zoiets hebt, zeker nu we ook een beetje in de kerstsfeer komen van ik heb een lied wat ik heel mooi vind om vanavond nog met elkaar te zingen. Aan het einde van de avond is daar ruimte voor, dus maak van die gelegenheid gebruik. Via steljevraag.tk kun je jouw voorkeuren laten blijken. We wensen u God zegen in het spreken.
Fijn om hier vanavond te mogen zijn. Fijn om alleen al met elkaar te zingen. Ja, die diepe klassieke liederen, Bijbelse liederen en ook de Bijbel vanavond open. En ik wilde eerst een aantal versen lezen uit 2 Koningen 6. Ik doe een klein stukje. En het gaat erover dat Elisa, de profeet, in Dothan woont. En hij wordt gebruikt door de koning van Israël om te vertellen wat de koning van Syrië van plan is. En op die manier weet hij elke aanslag vanuit Assyrië weet hij te voorkomen. We gaan lezen vanaf vers 14. Ja. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en hij ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en hij zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet, volg mij. Dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij weer zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen. En zie, zij waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land van Israël terug. Het zal je maar gebeuren. Je zult maar een vriend hebben, of een heer, zoals Elisa, die zichzelf niet populair maakt bij Syrië. En het resultaat daarvan is dat de Syriërs naar hen toe komen met een grote leger van wagens en paarden en sterke soldaten. En dat je 's morgens wakker wordt en de deur open doet en je ziet die enorme menigte om je heen staan. Ach, mijn heer, zei de dienaar van Elisa. Ach, Die man die wist gewoon niet wat hij moest uitbrengen. Hij zag zo'n enorm leger gericht op hen beiden, op zijn heer, op Elisa en op hemzelf, dat hij gewoon niet wist wat hij moest doen. En Elisa die reageert totaal anders. Die zag veel meer dan zijn dienaar zag. Hij zag achter die soldaten, zag hij op de bergen rondom de stad, zag hij een ander groot leger. Ook met wagens, ook met soldaten van vuur. Hij wist, dat zijn de engelen van God die gekomen zijn om mij te beschermen en mijn dienaar. Hij keek veel verder, hij zag veel meer. En hij begon te bidden voor Eli, voor zijn dienaar. God opent toch zijn ogen, zodat hij veel meer gaat zien. En het was een kort, eenvoudig gebed. En God opent zijn ogen. En die dienaar die is rustig en die weet, dit is goed. En goed, we hebben het hele verhaal gelezen en ik ga nu niet alles herhalen. We lezen daarna nog twee kort andere gebeden van Elisa en ook elke keer weer hoe de Heere hoort. Maar de vraag is van, wat is nou het verschil tussen Elisa en zijn dienaar? Waarom zag zijn dienaar niet wat Elisa zag? Ja, het theologische antwoord is omdat God zijn ogen nog niet geopend had. Maar het daadwerkelijke antwoord op dat moment is dat die dienaar die keek alleen maar om zich heen. Hij voelde de angst in zijn lichaam. Hij begreep dat wat er gebeurd was, dat het echt was. Hij wist dat zijn heer Elisa, dat hij continu de koning van Israël had verteld, had doorverklikt, zeg maar, wat de koning van Syrië van plan was. Dus hij wist dat dit het eenvoudige gevolg was van datgene wat er de afgelopen tijd plaatsgevonden had. En toch schrok hij, hè, want het was morgens vroeg. 'S Nachts waren die soldaten gekomen. Er was geen plan B meer om te vertrekken. Hij was vol angst. Hij keek naar de omstandigheden en hij was bevreesd. Hij keek naar de dingen die hij zag, die hij voelde, die hij begreep, die hij met zijn verstand kon overleggen. En daar was hij vol van. Daar stopt het. Hij kon niet verder kijken. Hij kon niet zien wat Elisa op dat moment al zag. Twee mannen, bij elkaar, met een verschillend gezicht. Met misschien wel dezelfde fysieke ogen, maar een heel andere focus. De vraag die ik vanavond aan jullie wil stellen is: wat zie jij? Wat zie jij elke dag als je om je heen kijkt met dezelfde fysieke ogen als je buurman of je buurvrouw? Wat is datgene wat op jouw netvlies komt? Wat jij ziet en waarvan je ook misschien ook wel moet uitroepen: ach, Heere, of ach. Dingen die je bezet houden. Het kan angst zijn, net als deze dienaar van Elisa. Het kan verdriet zijn, het kan pijn zijn. Het kan bezorgdheid zijn om dingen die gebeuren vanwege je gezondheid, vanwege je studie, vanwege de mensen om je heen, vanwege je relatie die gestopt is, vanwege allerlei factoren in je leven waardoor je steunt en klaagt en zegt van: ach, hier sta ik. Wat moet ik nou? Heere, help mij. Ik ben bang. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik weet niet hoe ik morgen en overmorgen en volgende week en de kerstdagen, hoe ik die moet doorbrengen. Ik voel me zo zwak. Ik voel me net als die dienaar van Elisa. Ach, Heere. Het kan ook zijn dat je misschien een beetje dieper in jezelf aan het graven bent en dat je zegt van: ik voel behalve al die dingen om me heen, en misschien valt het ook nog wel weer mee, voel ik ook gewoon dat ik zo'n leeg mens ben. Zo'n lege jongen of meisje die gewoon er niet toe komt om echt de Heere lief te hebben en te volgen. Ja, ik probeer het wel en op een jijdaavond denk ik van: yes. Maar ben ik morgen of overmorgen weer ergens anders, dan zakt het als een puddinghuis in elkaar. En het lukt mij niet. En ik kan het niet beet houden. En ik probeer het te compenseren. En ik bid en ik doe andere dingen. En ik doe mijn best. En het lukt ook maar niet. Ach, Heere, denk je dan. Wie ben ik nou? Wat ben ik nou voor vent? Wat ben ik nou voor meisje? Ik kan het niet vasthouden. En ik praat misschien wel mooi, maar ja, ten diepste zit er zoveel van binnen. Van rottigheid en angst en softheid en noem maar op. Hè. Je kunt het voor jezelf invullen. En iedereen misschien op een hele andere manier. Misschien zeg jij wel van: ach, ja, die twee dingen, ja, tuurlijk heb ik het ook wel of gehad. Maar weet je, ik met mijn ogen dicht ga ik door het leven. Ik ga fluiten door het leven. Ik heb goede resultaten, ik voel me gezond, ik heb een sterk lichaam, ik heb leuke vrienden. Het gaat goed hier zo. En ja, ik ben ook vanavond hier, of soms niet. Er is misschien een tikkeltje onverschilligheid aan mijn leven. Maar weet je, het gaat goed met mij. Ik ben niet bang. Ik ga gewoon mijn gang. Ik heb de leuke dingen. De mooie dingen. Misschien ook wel de hele gewone dingen. Misschien ook wel saaie dingen. Of iemand anders die zegt van ja, maar ik ben echt iemand die gewoon punten wil scoren. Nee, ik sta nu hier en ik ga daar naartoe en straks daar naartoe. Nee, ik wil hele goede cijfers halen. Ik wil een goede baan hebben, een goede carrière. Ik wil echt stappen maken in het leven. Ik wil de beste zijn. Ik wil bewijzen wie ik ben. Een soort van Petrus, zeg maar, uit de Bijbel. En misschien ben jij zo wel. En zo kunnen we allemaal op een hele verschillende manier tegen het leven aankijken. Ook wel onafhankelijk of afhankelijk van de situatie waarin je op dit moment verkeert. En al die beelden komen wij ook in de Bijbel tegen. Bij alle mensen in de Bijbel komen we zulke neerslachtige mensen tegen. Van die hele stoere mensen, onverschillige mensen, bedweterige mensen, wetgeleerden die alles zelf proberen vast te houden, in stand te houden. Allemaal verschillende personages. Ja, dus we zien allemaal vaak al die dingen die ons drijven, die ons bezighouden. En vanavond is het thema open je ogen. Ja, maar we hebben toch onze ogen open en ik ben daar toch mee bezig en ik daar. En ja, dat geloof ik zeker, hè? Net als die dienaar van Elisa. En toch is het thema van vanavond open je ogen. Misschien wel een super oud en misschien wel een heel algemeen thema waar je natuurlijk alle kanten mee op kunt. Dat is ook het voordeel dan natuurlijk voor mij, maar ook voor jullie, hè? Want en ten diepste wil ik toch terug naar een thema van open je ogen. Wat gewoon niet vaak genoeg herhaald kan worden. En als ik zeg open je ogen, dan is mijn vervolgzin open je ogen om naar Jezus te kijken. Dat zou het complete thema voor vanavond zijn. Open je ogen om Jezus te zien. Ja, Jezus te zien. Ik ben 20, ik ben 25, ik zit al 20 jaar in de kerk, ik ken de Bijbel, ik ken alle boeken uit mijn hoofd. Ik weet hoe het werkt, theologisch kan ik ook behoorlijk meepraten. Oké. Dat antwoord kan ik ook geven. Ik ben dan net wat, misschien het dubbele van jullie. Misschien 45, 50. Of misschien, zeker weten. 50 dus. Hè? Dus ik loop ook al 45, 46 jaar mee in de kerk. En toch hou ik dat thema vanavond niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Open je ogen om naar Jezus te zien. En weet je, wij zijn niet de eerste. Dan ga ik even naar Johannes de Doper toe. Johannes de Doper, speciaal door God geselecteerd. Uit een moeder die geen kinderen kon krijgen, een oude vrouw. Johannes de Doper door God klaargemaakt in de woestijn om de weg voor te bereiden voor Jezus. Een neef van hem, zijn zaligmaker. En Johannes gaat erop uit, op zijn manier, heel anders dan Jezus. Bekeert u, een harde boodschap voor de mensen. En na verloop van tijd zit Johannes in de gevangenis. Is hij gevangen genomen. En stuurt hij een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe. Met de vraag van wie bent u nou eigenlijk? Bent u nou echt die Messias die komen zou? Nota bene, Johannes de Doper. Speciaal geboren om Jezus aan te kondigen. Op een buitengewone manier. Die met kracht Jezus heeft gezegd, want ik zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Die Johannes de Doper is na zoveel jaar dat hij in de gevangenis zit en dat hij zijn mensen naar Jezus toestuurt en zegt van, bent u nou echt de Messias? Ja, dus die vraag van vanavond, om je ogen te openen, om eens goed te kijken wie Jezus nou is en wie hij echt is. Dat is niet de vraag die bij ons voor de eerste keer opkomt of voor de tweede keer. Dat is een vraag die Johannes de Doper als een levensbelangrijke vraag zag. En dan komt Jezus met het antwoord. Hij zegt tegen de mensen die bij hem komen, ga terug naar hem en vertel wat je ziet. Hoe de lammen weer gaan lopen en de blinde mensen gaan zien en de doven weer gaan horen. De melaatsen genezen, doden opgewekt worden en de armen het evangelie verkondigd wordt. Vertel dat maar allemaal aan Johannes. En herinner hem er ook even aan wat Johannes destijds, toen hij mij doopte, dat op dat moment de lucht openging en dat er een stem klonk van deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Zeg dat allemaal tegen Johannes. Zeg hem wie ik ben. Zeg hem dat ik de man ben, de zoon van God, naar wie jullie moeten luisteren. Die mensen beter maakt. Het meisje van 12 jaar opgewekt heeft. Die man van 38 jaar weer liet lopen. Melaatsen en mensen die van boze geesten en boze gedachten die daarmee bezet waren. Ik heb ze bevrijd. Ik heb mensen eten en drinken gegeven. Ik ben Jezus. Zeg dat tegen Johannes, de doper. Vertel dat aan hem. Ik ben de zoon van God. Ik heb deze krachten gekregen. Ik ben degene die God naar deze wereld heeft gestuurd. En 's avonds, als alle wonderen achter mij liggen, als jullie weer naar huis teruggaan, dan ben ik degene die in alle eenzaamheid de berg opga en weer bij mijn vader ben. Want ik ben de zoon van God. Ik ben niet zomaar een mannetje hier zo met speciale gaven. Ik ben de zoon van God. 's Avonds en 's nachts zoek ik mijn vader weer op. Dan ga ik met hem praten. Dan voel ik zijn liefde. Dan voel ik zijn macht. Dan hoor ik wat hij tegen mij zegt. Dan wil ik gehoorzaam zijn en wil ik dicht bij hem zijn. Omdat hij heilig is, afgezonderd en ik ook. Deze Jezus, deze man ben ik. Zeg dat tegen Johannes de Doper. En tegelijkertijd zegt dezelfde Jezus in zijn woord tegen de mensen, tegen Johannes de Doper, maar ook tegen alle mensen om hem heen. Ik ben ook degene die met zondaren en tollenaren om de tafel zit. Ik ben ook degene die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik ben ook degene die zo ontzettend laag afdaal, dat ik nu in deze periode wat we met elkaar herdenken, dat ik als een babytje, als een klein kindje geboren wil worden en zelfs naar Egypte gestuurd word en dat ik me zo klein maak, zo als een zoon van mensen, mensenzoon. Zo dichtbij wil ik bij jullie komen. Godzoon, dat ben ik ook inderdaad. Met al die krachten en met die verborgen omgang met mijn vader in de nacht en ook overdag trouwens. Maar tegelijkertijd ben ik de zoon van mensen. Want ik wil zo dichtbij jullie komen. Ik zit nu dichtbij, maar hij wil nog veel dichterbij komen. En hij kwam zo dichtbij en zo vol met liefde en zo vol met bewogenheid. Als we kijken hoe hij omging met de mensen om hem heen. Hoe hij mensen genas. Hoe hij omging met zijn leerlingen, met zijn discipelen, die hem elke keer weer teleurstelden, die bij hem wegliepen. Moesten waken, dan vielen ze in slaap. Als ze dit beloofden, dan deden ze dat niet. Hoe hij vol bewogenheid was, terwijl hij in de hof van Gethsemane inging. En ze aan hem vroegen, bent u, Jezus van Nazareth? Ja, ik ben het, maar laat deze alsjeblieft weggaan. En terwijl hij aan het kruis hangt, dat hij denkt aan zijn moeder en aan Johannes. Dat is Jezus. Zo bewogen met de mensen. Zo dichtbij komt hij. Met mensen die hem verraden. Met mensen die hem verlaten. Zo vol liefde. Zo dichtbij komt hij. En dat is ook wat ik vanavond tegen jullie wil zeggen. En ook tegen mezelf. En wat ik ook steeds weer tegen mezelf en tegen jullie wil en moet zeggen. Zo dichtbij komt Jezus. Zo dichtbij. En hij is ook vol ernst trouwens. Hij zegt ook tegen de leidslieden van het volk hoe blind zij nog zijn. Ook al denken ze dat ze het heel goed zien, maar ze zijn stekenblind. Hij zegt ook tegen anderen, jullie zijn net als de kinderen op de markt roepen. Van we hebben voor jullie klaagliederen gezongen, maar jullie hebben niet geweend. En daarvoor we hebben op de fluiten gespeeld en niemand van jullie heeft er gezongen. Zo onverschillig zijn jullie. Luister toch naar mij. Het zal bepaalde steden veel beter gaan in de dag van het oordeel dan jullie. Want jullie hebben niet naar mij geluisterd. En ik kom zo dichtbij. Zo dichtbij komt Jezus. Elke keer weer opnieuw. Zoon van God. En dan zo dichtbij ons. Zo dichtbij jullie. Zo dichtbij mij. Open toch je ogen daarvoor. Johannes de Doper had er nodig. Petrus had er nodig. Jullie hebben er nodig. Ik heb er nodig. En als we luisteren nu naar Jezus zelf, naar wat hij als antwoord gaf, maar vervolgens lezen we ook hoe zijn leerlingen erop uittrekken. Hoe Petrus na die periode van 3 jaar vol met stoere praat, uiteindelijk door Jezus vergeven wordt en echt hem gaat volgen en echt hem gaat dienen. En hoe Petrus dan zijn laatste brief afsluit met: van jongens, mensen, ik wil één ding dat jullie gaan doen. Dat jullie gaan groeien in de kennis en de genade van Jezus Christus, mijn Heer en Zaligmaker. Dat is de laatste zin, de laatste wens van Petrus. Voor alle mensen die zijn brieven lezen. En dezelfde Paulus die in zijn brieven schrijft van: moet je kijken wat ik allemaal gedaan heb. Ik was de beste, ik was de meest fanatieke in vervolging, in bijbelkennis en theologie. Het is voor mij allemaal vuiligheid en het slaat nergens op in verhouding met het kennen van Jezus Christus. En Johannes, de lievelingsdiscipel van Jezus. Hoe hij in Openbaring probeert te omschrijven, en ook in zijn brieven daarvoor, hoe straks die hele grote menigte zal buigen en Christus het Lam voor de troon zullen dienen en prijzen zonder einde. En ik heb een keer mensen gehoord in Brazilië, waar ik op bezoek was, dat ze zeiden van: we hebben het een keer gedaan met elkaar op zondag. Dat we Openbaring 4 lazen met elkaar. En dat we gewoon de hele dienst met elkaar op onze knieën zijn blijven zitten. En alleen maar hem hebben gedankt en geprezen en nagedacht over Jezus. Johannes heeft maar een klein stukje daarvan kunnen en mogen opschrijven, maar hij had wel door willen gaan. Mensen die getuigen waren van Jezus. Van Jezus in hun leven. Ik heb het een paar genoemd. Ik wil vanavond ook een paar mensen noemen die ik in mijn werk tegenkom. En dan begin ik met Bruce. De volgende? Ja. Bruce zit hier in het midden. Bruce is bankier geweest. Hij woont in Kenia. Kon goed leren. Een goede carrière. En hij was bankier in een paar kleine stadjes en hij had alles voor elkaar. Tot hij een droom kreeg 's nachts en hij zag zichzelf poedelnaakt in zijn bank staan en hij schaamde zich enorm. En hij dacht: wat is dat toch? En de volgende nacht kreeg hij nog een droom dat hij uit de bank wegging en had een paar kledingstukken aan, zei hij. En na een paar dagen, de dromen die herhaalden zichzelf, kreeg hij steeds meer kleren aan naarmate hij steeds dichter bij het kerkgebouwtje kwam. En hij wist: God wil mij gebruiken om zijn evangelie te vertellen. Bruce, een bankier, zijn familie verklaarde hem voor gek. En hij zat op een van de cursussen die wij een poosje geleden in Kenia gaven. Daarna zit Dorcas, rechts. Kort geleden was ze in Nederland, een vrouw. En haar ogen stralen van de liefde van Jezus. Wat zij doet is andere vrouwen uitnodigen bij de conferenties om steeds meer van Jezus te weten. Samen met haar man, Erik Nagala, wil ze op zoveel mogelijk plekken mensen over Jezus gaan vertellen. Gastvrij, je kunt er niet komen en alles staat voor je klaar. Een vrouw die Jezus volgt, die Jezus kent, die Jezus lief heeft. En op die foto hiervoor zien we Samuel, links. Een jonge man van 24, 25 jaar. Vorige week ontmoette ik hem tijdens een bijeenkomst in Havana. En hij is de man die de technieken beheerst van zo'n bijbelschool. En ja, misschien denken jullie net als ik trouwens van Cuba, Havana, techniek, internet. Dat is toch allemaal verboden of heel slecht? Nou, dat klopt. Dat klopt. Maar hij is degene die een heel goed verstand heeft. Hij studeerde informatisering op de universiteit daar zo. Totdat ze vanuit de kerken, vanuit de bijbelschool aan hem vroegen: zou jij niet voor ons kunnen werken? Want wij hebben een systeem nodig waarmee wij veel meer voorgangers, leken voorgangers, kunnen gaan toerusten via internet. En hij is nu de technische man op de bijbelschool. En afgelopen week toen ik er was, hadden ze iets van 300 kb internet access. Ik weet niet of jullie dat wel zeggen, maar dat is ontzettend langzaam. Als je één woordje in Google typt, dan moet je een minuut wachten voordat hij zegt wat dat betekent. Hij zei: maar ik weet dat eind van deze maand hebben we 1 MB, zegt hij. Dan gaan we er 5 keer op vooruit. En waarschijnlijk in maart, april volgend jaar zitten we op 5 of 6 MB. Nou, dat hebben we hier ook in Ede. En hij weet hoe hij dat moet doen. En hij weet ook hoe hij de overheid moet afschermen, zodat de overheid en de buren van deze bijbelschool hun service kunnen dwarsbomen, kunnen aanvallen. En terwijl we zo'n praat waren met hem, van: nou, oké, mooi, fijn dat je dat doet, vertelde hij: ja, ik wil ook mijn studie afmaken. Ja, je was toch begonnen met je studie. Ja, dat klopt. Hij zei, mijn medestudenten van toen zijn allemaal uitgeloot en wonen nu in Amerika, zegt hij. Hij zegt, en wat ik per maand verdien, verdienen zij nu per uur, zegt hij. Daar zo, ja, ongeveer $60-70. Hij zegt, maar ik wil hier blijven. Ik ga via e-learning straks, ga ik zorgen dat ik alsnog mijn titels behaal. Maar ik wil hier blijven. Ik wil hier door God gebruikt worden. En waarom dan Samuel? Ik wil Jezus volgen. Ik heb Jezus gezien in mijn leven. Mijn ogen zijn voor hem opengegaan. En dat is voor mij veel belangrijker dan wat mijn vrienden nu daar in Florida met elkaar meemaken. Ik heb zelf ook zo'n omkeer in mijn leven gehad. En ik zal het gewoon echt heel kort houden. Dat ik ook in mijn eerste baan gewoon heel veel had. Overal heen kon reizen. Met aandelen en noem maar op, beloond werd. Dat ik eigenlijk, nou ja, voor de mensen om me heen een geslaagd iemand was. En dat God mijn leven stilzette met Lucas 9, volg mij. Laat de doden hun doden begraven. En jij ga heen, verkondig het koninkrijk van God. In de sloppenwijken van Guayaquil in Ecuador. Mensen die je kansloos acht. Die jou zien als blanke en denken van, nou misschien heeft hij geld voor ons of andere leuke dingen. En dat God je gebruikt om mensen het evangelie te verkondigen. Om mensen weer Jezus te laten zien. Open ook jouw ogen om te zien hoe belangrijk het is om Jezus te zien. Jesaja roept ervan. Jesaja 45. Wend u naar mij toe en word behouden. Alle geëinden van de aarde. En als je wendt u naar mij toe in andere vertalingen leest, in het Engels of in het Spaans, er staat er, kijk naar mij, look unto me, of mirad a mi in het Spaans, kijk toch naar mij. Wend u naar mij toe, kijk naar mij. En Jezus zegt het in Matteüs 11. Aan het einde van het hoofdstuk waarin hij aan het begin tot Johannes spreekt, sluit hij dat hoofdstuk af. Nadat Jezus alles heeft benoemd, van die mensen die onverschillig zijn, van die steden die niet naar hem willen luisteren, sluit hij dat hoofdstuk af met de bekende versen, kom naar mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Alle die net als die dienaar van Elisa zijn. Die alleen maar kijken op de omstandigheden. Op hun leven. Op hun moeilijke momenten. Op hun successen. Die daar zo moe van worden. Kom toch naar mij, zegt Jezus. Jullie allemaal, ook vanavond. En ik zal je rust geven. En als Jezus het over rust heeft, lieve mensen. Dan heeft hij het over vrede en vreugde. Doordat we door hem weer God als onze Vader mogen leren kennen. Dat is het doel van Jezus. Kijk naar mij. Leer mij kennen. Kijk wie ik ben, wat ik gedaan heb. Maar boven alles, dat je door mij weer je Vader, weer God als Vader leert kennen. Weer terug bent daar waar wij ooit lang geleden begonnen zijn. Om God te eren en te dienen. Open je ogen vanavond. Open je ogen. Kijk naar Jezus. Luister naar al die getuigen die ik net heb opgenoemd. En kan het uitbreiden met Mozes, die de rijkdommen van Egypte ook schade en drek achter vanwege de onzichtbare met de hoofdletter, omdat hij Jezus zag. En Abraham, en noem maar op. Allemaal keken ze ten diepste naar Jezus. Hiermee wil ik het afsluiten. En straks hoop ik voor jullie vragen te krijgen. Bedankt voor de aandacht.
Yeah.
Raymond, bedankt voor je toespraak. Jullie hebben de mogelijkheid om daarop te reageren. En misschien is er wel iets in die toespraak wat jou geraakt heeft, wat jou aangesproken heeft. Was voor mij persoonlijk, vond ik het getuigenis van Samuel, dat zette mij wel aan het denken. Ik dacht van, man, als je zoveel geld kan verdienen in Amerika, om dan toch de keuze te maken om daar in Cuba te blijven, om daar God te dienen en je in te zetten voor het koninkrijk. Ik moest denken aan die regel uit een bekend lied, weg wereldweg, schat, u kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Echt een bijzonder getuigenis. Nou, als je zou willen reageren, als je denkt van nou, zou u dit of dat nog wat willen concretiseren of er een voorbeeld bij willen geven, misschien wel vanuit dit soort landen, hè, daar kunnen we nog wel eens wat van leren of geïnspireerd door raken. Stel die vragen straks, we gaan een paar liederen zingen en daarna heb je de mogelijkheid om dat te doen. Nou, nogmaals, wil je dat niet plenair doen, dat is geen probleem, doe het via steljevraag.tk, stel ook die vraag namens jou. En maak er ook gebruik van de mogelijkheid om liederen op te geven via diezelfde website. Dan kunnen we die aan het einde van de avond met elkaar zingen. Het is denk ik goed om te zeggen dat er ook mensen van het luisterend oor zijn. Soms komt iets gewoon even binnen op zo'n avond of je denkt van, hé, ik zou wel even één op één met iemand door willen praten over iets wat me geraakt heeft, iets wat me bezighoudt. Dan is die mogelijkheid er. Er zijn mensen van het luisterend oor, die hebben zo'n badge of een keycord, daar staat het ook op. Die willen naar je luisteren, voor je bidden en voor je zijn. Dus voelt dat goed op dit moment, maak daar gebruik van. Nou, we gaan straks een paar liederen zingen. Er is geen pauze vanavond, maar mocht je even naar het toilet willen of iets dergelijks, doe dat dan tijdens die liederen. En zorg dat je er dan straks, als we weer verder gaan met de vragen, weer bent. Nou, dan is er nog één ding en dan gaan we een hele mooie psalm met elkaar zingen. Ik heb even mijn telraam erbij gepakt en dit is de 48e Jij der Avond in 2018. En de kerstzing in, de tweede kerstdag, dat wordt de 49e Jij der Avond in 2018. En dat is allemaal alleen maar mogelijk door de financiële steun van jullie en van een heleboel andere mensen. Anders kunnen we dit eenvoudigweg niet organiseren. Dus als je zoiets hebt van, ik vind dit waardevol, dit moeten we blijven doen, opnieuw 49 Jij der Avond in 2019, dan zou ik zeggen, steun ons. Dat kun je doen door gewoon een gift te geven in de emmer die straks de rij passeert, maar dat kun je ook doen digitaal. En hoe dat werkt, dat ga je zien op ons filmpje van onze digitale app. Dus kijk er eventjes goed naar. Hè? Ja. Thank you.
Thank you.
Jullie wel voor een hoop vragen die ingediend zijn via steljevraag.nk en een aantal die jullie misschien vastgehouden hebben. Ik ga u uitnodigen om naar voren te komen. Dan gaan we u een aantal vragen stellen. Nou, allereerst, zoals u al gemerkt heeft, schuwen we bij jij daar geen persoonlijke vragen. Dus u is eerder op de avond al gevraagd wie de Heer Jezus voor u is. Mogen wij vragen wat uw antwoord op die vraag was?
Nou, ik heb tegen degene die achter mij zaten, die zeiden van nou, dat horen we straks wel. Dus ik heb nog geen antwoord gegeven.
Oh.
En ik heb de vraag juist aan hen gesteld, van wie is Jezus nu voor jullie?
Ja, nou, en, nu krijgt u me alsnog, niet aan ontkomen.
Dat had ik ook niet anders verwacht. daar kun je gewoon geen avonden mee... Daar heb je te weinig avonden voor om te vertellen wie Jezus voor je daadwerkelijk is. Hij is degene die alles wat ik kapot gemaakt heb, heeft hij hersteld. Dat is even heel kort samengevat. En dat heeft op zoveel manieren laat hij dat zien door zijn woord, wat hij daarvoor gedaan heeft. Waar hij doorheen is gegaan. Hoeveel liefde hij daarin geeft. Hoe hij elke keer weer... mijn leven heeft hersteld, daar waar ik het zelf een puinhoop ervan maakte. En hoe ik struikelend achter hem mag aankomen en hoe hij al die voorbeelden geeft in zijn woorden. Ik heb er vanavond een paar genoemd. En van mensen als Petrus, als Paulus, Thomas en Johannes de Doper. Mensen die allemaal die liefde van Jezus mochten ervaren. Ja, en zo mag ik me daar af en toe een beetje tussen die grote mannen, een beetje tussendoor kruipen. Om iets van die liefde die Jezus aan hen geeft en gaf door zijn woord, om daarvan mee te... Ja, en dat is mijn dagelijkse leven, om op die manier dicht bij hem te zijn. Omdat hij mijn redder en zaligmaker is, die mij met God verbindt, die mij weer thuis brengt. En ja, ik wandel en ik struikel, maar ik weet dat ik hem één keer oog in oog mag aanschouwen. Zonder dit zwarte, donkerblauwe pak van buiten en van binnen. En dan net als Johannes in Openbaring 4, hem alleen maar mag loven en prijzen. En daar kijk ik naar uit.
Ja, wauw. En kunt u een moment in uw leven aanwijzen waarvan u zegt van nou, dat was voor mij het moment dat God mijn ogen opende om Jezus te zien? Of is dat meer iets geweest wat geleidelijk ontstaan is?
Nou, ik was een heel serieus ventje altijd. Tenminste, van buiten sowieso, hè. Een speciaal moment niet, maar wel dat ik in mijn jeugdjaren, laat ik het zo maar eventjes heel netjes benoemen, hè, dat ik altijd wel geïnteresseerd was in datgene wat God door zijn woord deed in de kerk. Hè, maar zonder dat ik kon zeggen van nou, het heeft mijn leven op zijn kop gezet. Hmm. Dat gebeurde pas echt toen ik trouwde met mijn vrouw en dat we samen in die jaren daarna ook gewoon tijd ervoor kregen. Hè. We hoopten op een kindje en dat duurde ook allemaal langer. Dus op een gegeven moment ga je zoeken hè, van wat wil de Heer nou in ons leven. Het kindje heeft trouwens ook wel weer gekregen en nog meer zelfs. Hè, maar dat je geen gaat zoeken en dat je ook als het bij wijze van spreken even op een soort van zijspoortje werd gebracht. Ja, en alles greep wat los en vast had, hè, toen internet nog niet bestond. Boekjes over van Spurgeon en Ryle en Bunyan over hoe je Jezus leert kennen. En dat is denk ik ook voor ons, even los van de prediking in onze eigen gemeente, of daarmee gepaard gaan, dat we gewoon een verlangen kregen. Hè, van. En we hadden ook een predikant die echt, ook al was het met moeilijke en ouderwetse taal, ik ga geen namen noemen, hè, die gewoon elke keer weer bij Jezus uitkwam. En dat zette mijn hart in brand. En dat heeft de Heer gebruikt in onze beide levens. Om vervolgens ook daarna hem nog te mogen dienen.
Ja, dat is dat een beetje parallel gegaan bij u en uw vrouw?
Ja, mijn vrouw die liep altijd een stapje vooruit. en nog steeds trouwens. Maar de Heer heeft dat ook inderdaad gelijktijdig bij ons die ruimte gegeven. En die... Ja, dat hart wat begon te branden. En de mogelijkheid, ook met familieleden, om daarover te spreken. Vooral ook met mijn schoonouders, die vonden dat ook gewoon om daarover te praten. Dat was niet iets wat je dan alleen aan de dominee overlaat. En dat was ook gewoon thuis, was dat het onderwerp van het gesprek, waardoor je ook daar vrijmoedig je vragen over kon stellen.
Ja, dat was voor u niet gewoon om daarover te praten?
Nee, bij ons thuis was dat minder gewoon. Ja, wij gingen ook met elkaar, deden ook alles wat we moesten en wilden doen. Hè, maar bij mijn schoonfamilie was dat toch veel makkelijker.
Dan is er wel wat gebeurd van iemand die daar niet over praat naar evangelieverkondiger.
Ja, nee, dat kan zeker kloppen. Ik herinner me nog heel goed dat ik voor mijn eerste PowerPoint, voor mijn studie wiskunde, echt zoiets had van jongens. Hoe ga ik dat vertellen? Hè? Durf ik wel wat te zeggen? En het is dat ik de materie een beetje beheerste, hè? De nodige formules. En dat de Heer daarna ook, goed, ik heb net even heel kort iets geschetst, hè? Maar dat ik door in die softwarebedrijf te werken gewoon erop uitgestuurd werd met mijn collega's om soms in Amerika of waar dan ook, gewoon voor grote bedrijven, voor oudere mensen, die toen 50 waren en ik 25, zeg maar, hè? Dat je toch een bepaalde... Ja, flexibiliteit en vrijmoedigheid kreeg om gewoon dingen aan hen te vertellen. En toen zette de Heer het knopje om en hij zei van nou, met deze stage mag je nu naar Ecuador gaan.
En u vertelde ook nog over een moment dat u stilgezet werd. Heel, heel kort benoemde u het. Lucas 9 had daar mee te maken. Kunt u daar nog kort iets over vertellen?
Ja, dat was in de periode dat wij... eigenlijk zoveel voorspoed hadden. We hebben het vanavond over die dienaar van Elisa gehad, die angstig was, die eigenlijk op zoek was naar een uitweg. En ons leven was er precies tegenovergesteld. Dus dat kun je misschien ook meenemen als een stukje input vanavond. Alles ging voor de wind. We kregen gewoon heel veel dingen. We konden overal heen. Als ik een weekend weg was, ging mijn vrouw mee en mijn oudste dochtertje die toen geboren was. En dat wij onszelf afvroegen van, Heere, wat wilt u hier nu mee? Wat wilt u met deze voorspoed die wij hebben? Heeft dat een speciale bedoeling? En ook het feit dat wij zomaar overal komen waar een gewoon mens niet heen gaat. Dat ons op de knieën bracht en dat we ons afvroegen van ja. En op dat moment, in die periode, stond er een vacature in de krant. Dat er een zendingswerker gezocht werd voor Zuid-Amerika. En we allebei zoiets hadden, ja, zending, dat is echt helemaal niks voor mij. Hè? Ik was gewoon een IT-consultant bij bedrijven met mooie zending. Dat had helemaal geen focus in mijn hoofd. Dus die advertentie stond in november in de krant, in 1996, heel lang geleden. En we lieten het gewoon lopen. En toen 2 maanden daarna, in februari, 2 of 4 februari in 1997, toen zat ik 's morgens alleen in de kerk. Toen koos onze predikant Lucas 9 uit de laatste 5 versen. Van 3 mannen die Jezus volgt. Of de eerste die zei van, ik ga u volgen, waar u ook heen gaat. En Jezus zegt van, de vossen hebben holen en de vogels nesten. Ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen. En vervolgens zei hij tegen die tweede man, jij volg mij. En die tweede man, het was alsof ik in mijn eentje in de kerk zat. Het was een kerk met 2000 mensen omheen. Mijn vrouw was thuis bij ons kindje en ik zat er in mijn eentje. En het was alsof die predikant tegen mij preekte van, volg mij. En het antwoord van die man was van, ja, laat mij eerst gaan om mijn vader te begraven. Want er zijn nog heel veel andere dingen. En Jezus zegt van, nee, laat de doden hun doden begraven. Door gij ga heen, verkondig het koninkrijk Gods. En dat kwam, die preken, die kwam op mij af. Nou, goed, ik hoop dat jullie het zelf ook eens. Het raakte je hart zo dat je eigenlijk daar niks over kon en wilde zeggen. En toen ik thuis kwam, heb ik daar ook gewoon heel weinig van gezegd. Van, nou, dat was een mooie preek.
Ja, ja.
Een beetje zo. En net die week ervoor had er een tweede oproep voor die vacature gestaan. En dat was voor mij zo duidelijk, gewoon datgene wat ze vroegen. Dat ik daar een brief naar moest sturen van, nou ja, hier ben ik. En volgens mij heeft er ook niet veel meer ingestaan dan, en niet mijn best gedaan om mezelf aan te prijzen. Want eigenlijk had ik zoiets van, ja, ik heb zo'n mooie baan. Hè?
Ja.
Maar daarna heeft de Heer het op allerlei manieren, ook wonderlijke manieren, bevestigd. En zijn we daar terechtgekomen.
Ja, bijzonder verhaal. Ik heb een heel aantal vragen van jullie gekregen, ook hierover. En die ga ik ook stellen. Maar kijk, dat is nog beter. Ja, je had het gezien. Er is een microfoon onderweg.
Ik wil graag hierop aanhaken wat u net vertelde. Tussen dat u uw roeping kreeg voor het zendingsveld en dat u ook daadwerkelijk ging, er zat een vrij korte tijd tussen, zo te horen. Kan het zijn dat God je wel roept, maar dat daar nog langere tijd tussen zit, dat je nog niet direct hoeft te gaan op dat moment? Of is het dan niet waar? Of heeft u daar voorbeelden van uit de Bijbel enzovoort?
Ja, laten we kijk eens naar Mozes. Hè. Die heeft 40 jaar heeft hij dingen mogen doen in zijn leven. Hij heeft 40 jaar aan het hof geleerd om te weten wat het is om zo'n hele groep mensen daar aan te sturen. Vervolgens zou je denken van nou, nu is Mozes klaar hè, om dat volk van Israël weer terug te brengen naar hun eigen land. Hè, stuurt God hem 40 jaar lang de woestijn in. 40 jaar heeft hij dus vervolgens moeten wachten, totdat hij uiteindelijk weer geroepen werd en op weg gestuurd werd samen met zijn broer en de andere mensen om het volk terug te brengen. 40 jaar heeft hij moeten werken aan zichzelf, God beter moeten leren kennen. Dat geldt niet alleen voor Mozes, het geldt voor Paulus, die ook jarenlang heeft moeten wachten, zich heeft moeten afzonderen voordat hij daadwerkelijk werd weggestuurd. Ja, dus er zijn zoveel voorbeelden in Gods woord van mensen die geroepen werden en die vaak aarzelden of twijfelden, zichzelf niet goed genoeg vonden of bang waren. En dat Jezus in het ene geval ze gelijk op pad stuurde, hè, Joshua of Gideon bijvoorbeeld, hè, van je zult mijn kracht ervaren en andere mensen laat God even gaan of zet hij even in. Daar zit zoveel variatie in. En misschien Weet je, die roeping, hè, het lijkt allemaal heel bijzonder. En het is ook bijzonder als God roept, laat ik dat gewoon even voorop stellen. En maar tegelijkertijd is het ook weer heel gewoon dat God ons als mensen roept. Ook vandaag. Ook nu in je huidige werk of je huidige studie of waar je ook mee bezig bent. Zelf heb ik dat ook. Hè. Ik mag nu heel mooi werk doen. En soms heb ik nog dat verlangen van, Heere, roep nog eens een keertje, hè, zoals toen. Hè, zoveel jaar geleden. En dan is weer mijn vrouw, zeg maar even, mij iets voor. Hè. En dan zegt ze van, Raymond, moet je eens kijken wat je nu al doet. Hè, van, doe gewoon datgene wat je dagelijks om je heen vindt om te doen. En tegelijkertijd ligt het bij de Heere neer van, nou Heer, als ik dan toch een keer weer rechtsaf moet of linksaf moet, laat het dan zien. Hè. Maar gebruik mij gewoon nu, vandaag, in de dingen die ik moet doen. Hè. Laat mij uw naam vanavond laten noemen hier op de Jijdaaravond en morgen ergens anders op de fruitierschool of waar dan ook. Maar gebruik mij nu hier en toon mij de weg en geef mij die bereidwilligheid om, ook al zijn er misschien soms moeilijke afslagen of begrijp ik ze niet, geef me dan ook de duidelijkheid om die afslagen te nemen. Laat het niet mijn eigen keuze zijn, dat is ook zo'n mooi gezang. Laat het niet mijn eigen wil zijn die mij leidt, maar mag ik gewoon struikelend u volgen. Ja.
Helder antwoord voor je. Oké. Nog iemand die een vraag zou willen stellen of een reactie zou willen geven? Dan ga ik snel naar de online vragen, want dat zijn er een hele hoop. Nog een vraag over die roeping. U gaf een aantal getuigenissen van een bijzondere roeping van God. U kunt de vraag trouwens hier ook zien. Toch heeft niet iedereen zo'n soort roeping. Hoe kunnen wij nu Gods stem onderscheiden van andere stemmen? Hij is achter u trouwens op het beeld.
Oké. Ja, alleen daar niet dan, hè? Maar goed, dat maakt niet uit. ik heb er al kort iets van gezegd. Ik heb een keer, jullie kennen het waarschijnlijk ook wel, Jurriën ten Brinke, hè, die in Amsterdam-Noord evangelist mag zijn. Die heb ik zelf daar een keer iets met 4 of 5 of 6 C's over horen zeggen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat vond ik op zichzelf wel heel erg verhelderend. Die gaf eigenlijk aan van ja, hoe ervaar je nu Gods leiding in je leven? En hij zegt van nou, dat heeft allereerst te maken met een soort van diep verlangen dat in je hart is gelegd. Door Gods geest gewerkt. Dat is een van, hij noemt het dan compulsion, herinner ik mij. In het Engels heeft hij dat verwoord, een diep verlangen. Vervolgens zegt hij van nou, ook gewoon de gelegenheid en de mogelijkheid om dingen te doen. Ja, omdat je gewoon ergens vaardigheden voor hebt, of je spreekt een bepaalde taal, of je hebt iets met een speciale taak. Hè, dus gewoon zoals je bent, hè, dat past dan ook bij de situatie waar het in voorkomt. Een ander aspect wat hij noemt is van, je komt er niet vanaf, zegt hij. Je kunt het niet in een laadje leggen en parkeren. Zo van, nou, gewoon doorgaan met waar ik nu mee bezig ben. Dus je kunt het gewoon niet van je afschudden. Een ander aspect wat hij noemt is de communion van de mensen om je heen. De mensen om je heen bevestigen datgene wat je op je hart hebt. Je loopt ergens mee van, zou ik dat eens mogen en willen doen? En mensen bevestigen dat. Hè, die zeggen dat tegen jou of ze stellen er vragen over. Ja, en boven alles, het moet in Gods woord staan. Hè. Het kan niet zijn van dat ik een tekst of een droom kreeg, hè, waar, die zegt van je moet dat en dat doen. Het moet door Gods woord zelf bevestigd worden en door de Heilige Geest. Ik denk dat het is natuurlijk geen pasklare wiskundige formule. Hè, die zou ik zelf ook graag willen hebben. Ik ben wiskundige van oorsprong. Ja, maar God gaat soms dwars door die formules heen. Maar hij gebruikt wel zijn woord en zijn geest en de mensen om je heen. En hoe je bent, zeg maar, hoe hij je gemaakt heeft om te laten zien van ja, ga die weg. Wandel daarin. Dit is waar ik jou wil hebben. En ik open de deuren en als ze nog dicht zijn, stop dan gewoon even en rust. En maak je ook niet druk. Hè? Ook daar moet je geen vermoeidheid in hebben en onrust. Hè? Ook dat mag je weer, nou ja, parkeren, zeg maar.
Ja. Op geloofstoerusting kun je dat filmpje trouwens vinden van Jurriën ten Brinke. En dat heet iets van hoe Gods leiding in leven, volgens mij.
Klopt.
Ja, ja. Goeie. Een volgende vraag, die hier ook mee te maken heeft, is in alle voorbeelden die u noemde, lieten de personen alles achter om te werken in het koninkrijk van God. Ze hadden er dus alles voor over. Denkt u dat dit altijd gebeurt wanneer je ogen geopend worden en je Jezus ziet?
Ja, in zekere zin gebeurt het altijd. Kijk, dat heeft niet altijd te maken dat je je huis en je plaats fysiek verlaat. Maar ten diepste, wat je verlaat is je onafhankelijkheid. En ik breng dat nu even heel direct met dat ene woord. En dat komt ook omdat ik zelf nu in een dagboek lees, ook aan te bevelen van Oswald Chambers. Die heeft hele diepe studies en die zegt van ja, wij willen vaak onze persoonlijkheid ontwikkelen. En we willen ook onze persoonlijkheid best wel aan God beschikbaar stellen. Hij zegt hier maar wat wij altijd vast proberen te houden, zelfs in Gods koninkrijk, is onze individualiteit en onze onafhankelijkheid. En ja, ook afgelopen dagen hebben wij een paar stukjes daarover gelezen, dat ik denk, ja, dit is ook echt waar. Je probeert altijd, ook al ben je predikant of evangelist of waar je dan ook maar werkt, ook heel concreet in Gods koninkrijk, je wil altijd proberen om je eigen ding vast te houden, hè, je eigen bestaan. En ik denk dat ten diepste, dat het offer is wat Jezus van ons vraagt. Hè. Volg mij onvoorwaardelijk. En dan kan het gewoon in je eigen gemeente zijn, in je eigen plek. Maar heb jezelf voor mij over. Maak jezelf onafhankelijk van je eigen voorkeuren. Volg mij onvoorwaardelijk. Nou, dat kost je alles. Terwijl je in hetzelfde huis en in dezelfde auto kunt blijven wonen en rijden. Maar daar zit denk ik het diepste volgen van Jezus in, als hij roept.
Nu we toch namen en rugnummers noemen. Ik ben een boekje aan het lezen van Tim Keller, Namaakgoden. En daar vertelt hij het verhaal van Isaac, dat Genesis 22, dat Abraham de berg opgaat en dat hij Isaac gaat offeren. Mm-hmm. En dan zegt Tim Keller zegt dan ook van, je hebt één, de bereidheid om dat te doen. En twee is het ook daadwerkelijk doen. En vaak denken christenen, als ik maar het idee heb dat ik bereid ben om de grootste afgod in mijn leven, zeg maar, prijs te geven, dan is het genoeg. Maar hij zegt, Abraham gaat een stap verder. Die wilde het ook echt daadwerkelijk gaan doen. En dat is wat God in zekere zin ook van ons vraagt. Mm-hmm. Het schuurt ook een beetje tegen wat u zei aan. Hoe ziet u dat? Wanneer moeten we de stap zetten om echt afstand van iets te doen en het los te laten? En wanneer is die bereidheid genoeg? Van God staat op de eerste plaats en ik ben bereid dit offer te brengen, maar ik heb niet het idee dat God dat op dit moment van mij vraagt.
Ja, dat is best een hele stukje maatwerk. Hè? Je noemde dat in je inleiding. Dat kun je niet voor iedereen apart zo invullen. Maar het is wel de gesteldheid van je hart die je naar zoekt om datgene ook echt te gaan doen wat God van je vraagt. Je kunt inderdaad die bereidheid hebben en daar kun je hele mooie psalmen en gezangen over zingen. Hè? Mijn hart is bereid, we zongen het vanavond ook met elkaar. Hè? Maar dan vervolgens echt die stap zetten. Dus als die vacature echt ergens in de krant of op een site komt en dan daar toch een brief naartoe sturen. Ook al wordt het misschien afgewimpeld of zijn er andere kandidaten of wat dan ook. Maar echt die stap zetten, onvoorwaardelijk, dat gaat er wel mee samen. Hè? Om altijd maar te zeggen, van, ja, ik ben bereid maar naar geen stappen te zetten. En tegelijkertijd moet je weer oppassen voor het spastische, hè? Ik weet niet even een beter woord. Voor de kramp is misschien een beter woord. Hè? Dat je echt heel, gewoon, nou ja, net als wat ik net zei, gewoon dat je Emma zoekt van nou, waar zou God nou mij willen gebruiken? En moet ik dit nu wel of niet opgeven? Hè? Ook weer ontspannen en ten diepste tegen de Heere zelf gewoon elke dag zeggen van Heere, u heeft die bereidheid in mijn hart gelegd. Hè? U heeft daar ook uw eigen woord voor gebruikt. En laat mij nu ook zien door welke deur of door welk raam ik de volgende stap mag zetten. En maak mij dan echt bereid. En ja, ik herken dit wel hoor. Want er zijn best ook in mijn leven situaties geweest. Hè? Ook na zeg maar, onze periode in Ecuador. Dat er gewoon bepaalde dingen om mij wegkwamen. En dat ik aan de ene kant het uitriep. En het uitbad van Heren. Ik ben bereid eventueel om weer ergens ver weg heen te gaan. Hè? Ik maakte het heel groot. En dat ik dan vervolgens daar gewoon niks mee deed. Of toch wel een soort van smoes had van ja, maar ik ben nu ook wel heel nuttig bezig. Hè? Dus dat herken ik wel. En dat blijft ook denk ik je hele leven lang. Pak ook maar weer de voorbeelden uit de Bijbel. Blijft het gewoon bij je. Maar dan om toch steeds weer naar Jezus te kijken. Hoe bereid hij was dan ook hem gewoon heel concrete vragen van. U kent dit spanningsveld. U weet precies wie ik ben. Hè? Dat ik het soms wel uitspreek, maar ten diepste niet durf. Of denk aan mijn gezin of aan mijn vriend of vriendin. Maar geef mij dan dat duwtje. Hè? En laat mij zien waar ik heen moet. Hmm. Zonder hem kun je echt niks doen. Hè? Dan kun je wel hele stoere stappen zetten en brieven schrijven en ver weggaan. Maar dan ben je toch voor jezelf bezig.
Hmm. Ja. Ja. Iemand die hierop zou willen inhaken... Dan heb ik nog wel een mooie vervolgvraag van een van jullie. Hoe kan ik mijn oog op Jezus gericht houden als de wereld mij zoveel moois geeft? Waarom zou ik dus naar Jezus kijken als ik daarmee veel, zoals u ook al zei, veel op moet geven?
Ja, waarom naar Jezus kijken om veel op te geven? Omdat Jezus alles in zich heeft. En zo oneindig meer dan wat wij hier met elkaar om ons heen zien. We hebben het even gehad over de vervelende dingen van het leven, de negatieve. Daar begonnen we vanavond mee, uit 2 Koningen 6. We hebben het ook even kort gehad over mensen die gewoon juist successen hebben en goede stappen maken en carrière maken. Ja, en uiteindelijk is dat zo ontzettend leeg. Ja, uiteindelijk is het zo ontzettend leeg als je Jezus gewoon mag kennen en zijn nabijheid mag ervaren. In de gewone dagelijkse dingen, en dat maakt niet uit of je op een flatje woont of in een vrijstaande villa. Ja, als we Jezus mogen ervaren, Jezus mogen kennen, zijn woorden mogen horen, wat hij zelf gedaan heeft, wat hij nu nog steeds aan ons doorgeeft. En zoveel, een wolk van getuigen heeft achtergelaten in Hebreeën 11. En ook vervolgens mensen die wij vandaag ook weer om ons heen zien en die daarvan getuigen, ook vanavond, ook vanuit verschillende landen. En dan, ja, even kijken, wat is de volgende vraag trouwens? Dat is zoveel groter. En ik zat nog even te denken, als een kort zijstapje. Weet je, we kunnen ons zo ontzettend vergissen in wat nou echt vreugdevol is. En als je kijkt naar Jezus' eigen leven, dan vind ik het zo bijzonder dat aan het begin van zijn rondgang op aarde, gaat hij eerst 40 dagen de woestijn in. Ontziet hij alles. Gaat hij vasten, wordt hij... Door de Satan wordt hij tot 3 keer toe wordt hij verleid om hem te aanbidden en andere dingen te doen. En Jezus kiest er bewust voor om met zijn vader te zijn. Bij zijn woord, bij zijn vader. Om ook een aantal gewoon fysieke dingen niet tot zich te nemen. Als voorbereiding en ook om de heerlijkheid van zijn vader te proeven. En daardoor ook de kracht te hebben om zich af te zetten tegen de verleidingen. En daarna komen de engelen en ze aanbidden hem. En dan is Jezus klaar, hè, om naar die bruiloft van Kana te gaan en al die andere wonderen te doen en te vertellen wie hij is. Het is zo belangrijk en het is bij ons tegenwoordig zo not done, hè, om dingen te laten. Alhoewel, misschien is jullie generatie weer wat makkelijker dan de mijne. Hè, maar in mijn tijd was het gewoon successen maken, een bedrijfsauto hebben, zorgen dat je aandelen hebt, zorgen dat je dit hebt. Hè. Ook als christen, dat hoorde er gewoon bij. En laten we gewoon proberen om in te zien, hè, dat het afzonderen van onszelf voor de Here, het met minder genoegen nemen en daardoor meer van Jezus mogen ervaren. Dat zoveel extra geeft en dat God het ook beloont, zeg maar.
Ik zie een vraag. Ja.
Heel even ter aanvulling. Als ik u zo hoor, is het eigenlijk vooral een lofprijzende promotiepraatje voor God en voor Jezus. Terwijl de vragen ook duidelijk zijn van de wereld biedt zoveel moois. Als hoe ik er tegenaan kijk, natuurlijk, de wereld biedt heel veel mooie dingen. Maar ik denk wat belangrijk is doordat jij door de ogen van Jezus leert te leven... Dat je vervolgens meer waarde gaat hechten aan datgene wat God je kan bieden, wat God je geeft. En dat je gaat inzien dat wat de wereld biedt, tijdelijk is. Mm-hmm. En ik denk dat het essentiële verschil is. Dat jij misschien nu niet kan begrijpen dat ook al denk je nu dat je heel veel zou moeten inleveren. Mm-hmm. Maar als je dat proces ingaat en leert leven als hoe Jezus leefde... dat het vanzelf langzaam ombuigt en dat je je er vervolgens eigenlijk niet meer druk om hoeft te maken. Ik denk dat dat in de basis het verschil is.
Ja, ik vind dat een hele heldere aanvulling. Ja, bedankt.
Nog een volgende vraag van iemand die uw verhaal wat zweverig vond. Ik vind het mooi, enerzijds, wat u zegt en u geeft mooie voorbeelden. Maar wat moet ik doen om mijn ogen te openen? Het klinkt eigenlijk wat zweverig, als ik eerlijk ben. Kunt u wat handvatten geven?
Ja. Oké, okay, de handvatten die... Of het handvat. Dat heb ik natuurlijk vanavond geprobeerd om steeds te gebruiken. En dat is dit boek. En dat boek is of zweverig, of het is het woord van God. Eigenlijk heb ik zelf geen andere opties. Als Jesaja ons nodigt, of Jezus ons nodigt, om naar hem te kijken, of naar hem te gaan. En dan zijn er gewoon twee opties steeds. Dat mensen inderdaad struikelend naar hem toe gaan, hem vaak nog ineens goed begrijpen, of daar heel concreet van zeggen van ja, dat hebben wij niet nodig, want wij hebben onze eigen dingetjes, hè? We hebben onze eigen manier van leven, onze eigen religie, misschien wel onze eigen theologie, hè? Waardoor we zeggen van ja, Jezus, dit zeg je wel, maar weet je, God moet toch eerst dit voor mij laten zien. En Jezus zegt, nee, ik ben juist gekomen namens God. Ik ben naar deze wereld gekomen als kind. Fysieke kun je het niet maken, mensen. En minder zweverig ook niet. Ik ben gekomen als kind. Mensen hebben mij niet begrepen. Dat zegt Johannes ook in zijn eerste hoofdstuk. Maar ik ben gekomen en de mensen die willen het gewoon niet. En desalniettemin, desondanks zegt Jezus steeds weer van ja, kom toch maar naar mij. En heeft hij dat ook doorgegeven aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen en aan Paulus en aan Timotheus en noem maar op, elke keer weer, ga nou eens door, vertel het gewoon door van mij, van Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan en geloof dat. Ook al voel je er niets bij, ook al plak je er een label aan van dat is zweverig, maar waarom plak je dat label eraan? Dat zou ik dan wel eens willen weten, ik weet niet of degene die dat zou willen zeggen vanavond. Waarom noem je dat zweverig als Jezus zegt, kom tot mij, kijk naar mij, volg mij. Wie kan dat toelichten?
Nou, het was een anonieme vraag, dus ik denk niet dat gaat gebeuren.
Maar misschien dat jij nog wat meer de achterproef.
Inderdaad, ik heb wel een vervolgvraag, ook weer over die concrete toepassing hiervan. Dus blijkbaar is daarin toch wel behoefte aan een aanvulling. Waardoor zie ik hem elke dag? Bijvoorbeeld de discipline in bijbellezen is lastig, vaak afgeleid door alle beslommeringen. Hoe krijg ik mijn aandacht op hem gericht in plaats van de omstandigheden? Aan de ene kant zie ik in dat zonder hem alles leeg is. Aan de andere kant lukt het me toch niet om me alleen op hem te richten en het andere los te laten. Hoe doet u dat bijvoorbeeld?
Nee, ik ga vanavond niet mijzelf hier als een voorbeeld, laat staan het voorbeeld, positioneren. Maar dit is een proces. Ja, dat begint ergens en dat pak je op en dat gaat door. En dat proces kun je niet in je eentje. Dus het is geen proces wat jij met andere dingen in de wereld doet. Het is een proces wat God in jouw hart legt. Waarvan God zegt van nou hier heb ik mijn woord. Kijk daarin, kijk wie je zelf bent. Kijk hoe je van mij bent weggegaan. Kijk hoe ik door eeuwenlang mensen heb laten vertellen, hè, dat ik mijn zoon laat komen naar deze aarde. Dit is mijn woord. Geloof dat. En dat gaat met struikelen en met opstaan. En we kunnen tegen God zelf zeggen van ja, u zegt het wel in uw woord, maar ik ben net als Abraham en ik ben net als Mozes en ik ben net als David en ik ben net als die. Ik geloof het wel en ik doe het wel, maar morgen val ik weer. God weet dat. God weet dat. Daarom zeg ik ook vanavond niet van open je ogen en kijk naar wat je gevoel je zegt. Of wat voor beslissingen jij neemt. Maar kijk steeds weer naar Jezus. Die heeft met al die mensen zoals jij en ik, heeft hij concreet mee te maken gehad. Met iemand als Petrus, die zelfs in het heetst van de strijd zegt van, al verlaten ze u allemaal, ik er niet. En Jezus zegt van, je weet niet wat je zegt, Petrus. En toch was Petrus weer degene waar Jezus naartoe gaat in Johannes 21. En weer met hem de relatie herstelt door drie eenvoudige vragen te stellen. En in die vragen, als je de grondtekst van die vragen bestudeert, dan zegt de eerste keer Jezus, Petrus, hou je van mij? Meer dan de anderen. En dan Petrus weet dan nauwelijks wat hij moet antwoorden. En dan de tweede keer zegt Jezus, hou je van mij. En de derde keer zegt Jezus van, geef je een beetje om mij, Petrus. Met andere woorden, je ziet Jezus steeds meer, steeds dichter bij Petrus komen. En op laatst zegt Petrus, ach heren, u weet alle dingen. U weet dat ik om u geef. Die grote woorden waar Jezus mee begon en waar Jezus natuurlijk al die jaren dat hij rondging uitsprak en oversprak. Petrus zei dat hij dat begreep, totdat hij zichzelf meer en meer had leren kennen. En dat hij uiteindelijk alleen maar kon zeggen van, ik geef wel om je, maar ja, het is omdat u dat tegen me zegt en u aan mij vraagt en u dat in mijn hart gelegd hebt, daarom kan ik dat. Dus het is een proces waardoor je struikelend heen gaat, maar steeds afhankelijker wordt van Jezus. En dat zijn geen grote woorden of zweverige verhalen. Het is de realiteit van ons leven. En ik wil niet tegen jullie zeggen van, kijk vanavond naar mij of die mensen die op die PowerPoint langskwamen. Dat waren mensen die ook op bepaalde momenten beslissingen konden en moesten nemen. Maar ten diepste gaat het om Jezus achter die mensen. Die zichzelf vernederd heeft. Die harten van die mensen aangeraakt heeft. En die mensen moeten ook allemaal diezelfde stappen leren in een andere context dan wij vanavond. Maar blijf achter hem achteraan gaan. Zoals Hebreeën 12 vers 1 zegt. Zie op die volleinde des geloofs. De vreugde die hij zag, dat maakte dat hij doorging. Dat hij die stappen zette tot aan het kruis. Volg hem en leg al je zonde en last af. En leg al je hindernissen af. En alle dingen waar je aan verslaafd bent. Het hoeven helemaal geen zondige dingen te zijn. Maar wel dingen die je bezet houden. En waardoor je ook, wat de vraag net zei, waardoor je gewoon er niet aan toe komt om elke dag het woord open te doen. En waardoor je er niet aan toe komt om elke dag je gebeden, door je gebeden je aan de Heere te verbinden. Stop met die dingen. En daar moet je echt heel concreet in proberen stappen te zetten. Mm-hmm. Ja. Steeds weer opnieuw trouwens.
Een volgende vraag, de ene laatste vraag, die komt als het goed is nu op het scherm. Ik denk dat veel mensen die vraag hebben. U zegt, je moet je ogen openen, maar uit onszelf kunnen we dat niet. Is er een manier hoe we dan toch zelf onze ogen kunnen openen?
Nou, die vraag die ligt natuurlijk heel erg voor de hand als je dit thema houdt. Hè? Zeker met jullie als toehoorders. Ik heb er bewust niet heel lang over nagedacht. Omdat ik denk van, je kunt hier heel theologisch overheen een antwoord gaan geven. En ik heb eigenlijk al een paar keer vanavond het antwoord gegeven. Jezus zegt, open je ogen. Kijk naar mij. En meer zegt ze niet. En natuurlijk beseffen wij, en dat is ook een paar keer gezegd vanavond, of ook door jullie gedacht, dat wij er allerlei schellen en hindernissen voor hebben. Elisa had die hindernissen niet. Elisa die ging gelijk naar God terug, toen hij zag hoe zijn dienaar helemaal ontdaan was vanwege die soldaten en die wagens. En Elisa ging gelijk naar God toe en die zei van, God, alstublieft, hij ziet er niet, open zijn ogen. En God opende zijn ogen. En daarna zei Elisa over die Syriërs van, verblind hun. En God verblindde ze. En daarna zei hij van, laat ze nu zien dat ze in Samaria zijn. En God deed het gelijk. En zo is God. Zo is Jezus. Ook al voel je het niet, ook al heb je misschien allerlei theologische hindernissen of bagage, God zegt, doe dit. Misschien voel je het helemaal niet. Misschien denk je van, voor mijn gebed was ik net zo als na mijn gebed of andersom. Luister naar mij. Vertrouw op mij. Geloof dat ik er ook voor jou wil zijn. Dat wat die onrust die ik verdragen heb aan het kruis, dat jou de rust zal geven. Ja, daar is een vraag. Ja.
Oh ja, microfoon inderdaad. Hij is onderweg.
Ja, ik dacht, ik wil eigenlijk nog eventjes iets daaraan toevoegen. Want ik dacht, misschien kun je hem ook wel omdraaien. Als jij zoiets hebt van, ik kan die discipline niet opbrengen. Of zoek iemand op die voor jou bidt of zo, om die ogen te openen. Zoals Elisa ook voor die, heerdee, zeg maar.
Ja. Ja, ja, dat ligt eigenlijk in een stukje opgesloten, inderdaad. Want die dienaar, die kwam daar niet aan toe. Of die had dat nooit eerder gehoord. Het kwam niet in hem op. Maar als je de mensen om je heen hebt, of als jij de mensen om je heen ziet, die met die ogen alleen maar 2 meter vooruit kijken, bid dan voor hen. Ik las van de week een heel mooi klein stukje op sip.nl. Van ook een voorganger in Amerika die zei van ik heb 35 of 40 jaar heb ik voor mijn beste vriend gebeden of zijn ogen zouden opengaan. Het was zo'n goede vriend, zegt hij, maar hij wou Jezus maar niet zien. En hij wou niet in Jezus geloven. En het duurde 35 jaar. Het bemoedigde mij weer even. Ik denk van ja, ga dan niet kijken en denken en rekenen van nou, ik heb nu dit gedaan of dit gezegd. Hè, morgen gebeurt het. En ga gewoon die weg. En Jezus zal antwoorden. Hij doet wat hij belooft. Hij is de Zoon van God. En hij is naar ons gekomen.
Normaal gesproken sluiten we af met de jij daar vraag. Die is de Heer Jezus voor u, maar die vraag is u al gesteld. Willen we u vragen of u ons tot slot nog iets mee zou willen geven? Iets wat u misschien op uw hart heeft, wat u in Cuba heeft gezien. Dat u zegt van nou, als ik nog 1 of 2 minuten heb, dan zou ik dit nog tegen jullie willen zeggen. Is er iets wat u nog aan ons kwijt wilt?
Ja, nou wat mij persoonlijk heel raakt, erg raakt de afgelopen weken en wat mij heel vaak raakt als ik in het buitenland ben. En dat is ook weer het hele dubbele van ook het zendeling zijn of geweest zijn. Hè. Vaak zetten wij die mensen in een soort hoekje van nou wat bijzonder en wat speciaal. Hè, maar je komt daar zo en je vliegt gewoon in een normaal vliegtuig en je slaapt in een normaal guesthouse. En je hebt alle luxe om je heen en je weet dat je ook weer na 10 dagen weer terugvliegt. Normaal gesproken. He, dus je bent daar, je bent er op bezoek. En dan kom je daar bij die mensen die hangen aan je lippen. Die willen gewoon meer weten over de Bijbel. Hoe ze dat praktisch moeten toepassen in hun omgeving. He, hoe ze voorganger moeten zijn. Wat de prioriteiten moeten zijn. Hoe ze gewoon een soort van basis exegese van de, allemaal van zulke soort hele praktische cursussen proberen wij hen aan te reiken. En ze zijn zo blij en zo dankbaar en zo vol vreugde. En dat ik dan steeds weer denk van jullie moeten eens weten waar jullie zelf nu van getuigen. Ja, dat, en ze denken dat ze ons bij wijze van spreken op die stoel moeten zetten omdat wij zo bijzonder zijn. Terwijl wij gewoon met ons budget dingen doen die mogelijk gemaakt zijn vanuit onze cultuur, vanuit onze mogelijkheden. En die mensen die, ja, voor mijn gevoel, doen niet echte werk. Ja, die Samuel die blijft op Cuba wonen. En die andere mensen die... Die nemen gewoon zoveel dingen voor hun rekening. En dat is hetgene wat mij vaak bemoedigt, wat mij inspireert. He, officieel gaan wij mensen daar toerusten en gaan wij mensen daar bemoedigen. En ik zeg altijd thuis tegen mijn vrouw van ja, het is vaak ook andersom. Of juist andersom. Dat ik zelf bemoedigd word en ook geïnspireerd word. Om door datgene wat die mensen in zulke soort contexten, ik heb het nu even over Cuba, maar dat geldt voor heel veel gebieden, India, noem maar op. Dat die mensen gewoon bereid zijn om die stappen te zetten. En dat is ook weer die wolk van getuigen. Dus dan eindig ik uiteindelijk toch het liefst met de Bijbel vanavond. Hebreeën 12 vers 1. Dat ook de schrijver van de Hebreeënbrief oproept. Van die hebben zo'n grote wolk van getuigen. Jezus zelf natuurlijk middenin. En dan al die mensen vanuit het Oude en Nieuwe Testament daaromheen. En een paar voorbeeldjes van vanavond erbij aangevuld. Als je die nou allemaal ziet. En volg dan, leg dan al je lasten af. En leg dan al je verkeerde prioriteiten af. En ook je zonde, juist met name je zonde. En volg dan Jezus. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld, vrijwillig het kruis op zich genomen heeft. En onze kruisjes zijn gewoon minuscuul. Als we het vergelijken met het kruis van Jezus Christus.
Moet ik blijven? En doet het al. Dan willen wij u als jij daar heel erg bedanken. Bedanken voor deze avond dat u hier wilde zijn. We willen u bedanken voor de getuigenissen die u gegeven hebt. Voor de voorbeelden uit de Bijbel. Ik zelf heb er heel veel aan gehad, dus bedankt daarvoor. We willen u ook wijsheid en kracht en zegen toewensen in uw werk. En heel erg bedankt. Het is een klein geitje voor uw vrouw.
Dankjewel. Fijn. Mooi.
Oh, voordat ik het vergeet, wilt u met ons eindigen? Nu en dan nog even blijven staan, dan willen we u een lied toezingen. Ja.
Laten we samen danken. Heere Jezus. Aan het einde van deze avond mogen wij tot u komen. En dan hebben we met elkaar heel veel woorden gebruikt, gezegd of gehoord die over u gingen. En toch beseffen we elke keer weer dat we alleen maar kunnen stamelen en stotteren. Dat u zoveel groter bent. En het bemoedigt ons ook wel weer dat mensen als Johannes de Doper en Petrus en noem maar op, dat die ons voorgingen en het ook vaak niet begrepen. En toch door u gebruikt werden. En toch u nu eeuwig mogen aanschouwen. Heren, wij danken u voor al die bemoedigingen die u zelf voor ons heeft opgetekend. En waardoor wij worden opgeroepen, ook vanavond en ook na vanavond, om onze ogen op u te richten. Op u te vestigen. Niet op wat wij zelf denken of voelen of ervaren of wat we tegen elkaar zeggen, maar dat we alleen op u gericht zijn, o Heere Jezus Christus. Dank u wel dat u deze woorden aan ons geeft. Met al die voorbeelden erbij. En we bidden u. Ja, we smeken u, Heere Jezus. Om door de kracht van uw Heilige Geest onze ogen te openen. En we weten dat u het doet, o Heere Jezus, al is het na 35 jaar, of al is het na een dag, of al gaat het stapje voor stapje. Maar u heeft uw Heilige Geest in deze wereld achtergelaten, om van u te getuigen. U heeft uw kerk, en u heeft ons geen weeskinderen gelaten. En wij danken u daarvoor, Heere Jezus. Wij danken u dat u alles doet vanaf het begin tot het einde, en ook daartussendoor. Heere, u bent groot. U bent goed. Geef ons vrijmoedigheid om dat ook tegen elkaar te getuigen en ook aan anderen door te geven. En ook om kracht om daar onze levens naar in te richten. Maar steeds kracht in afhankelijkheid van u. Leer ons om onze eigen onafhankelijkheid op te geven. En ieder weet waar dat moet, Heere. Dat kan zo verschillend zijn. Dank u voor deze avond. Uw naam zij geprezen. U bent groot en goed. En we bidden dit alleen in Jezus' naam. Amen.
Jullie mogen blijven staan, want we gaan een heel mooi slotlied zingen over het zien op Jezus. Nou, dit was de laatste Jij der Avond in Ede dit jaar. De volgende avond is op 10 januari. Dan komt Arjen ten Brinke hier. En hij gaat het hebben over de vraag, dat koninkrijk van u, dat koninkrijk van God, komt daar nog wat van? Dus blijkbaar kun je daar soms weinig van zien en komt daar dan nog wat van? Nou, interessant thema denk ik. Als je nog een Jij der Avond wilt bijwonen dit jaar, dan is er nog eentje. En dat is de kerstzing in, tweede kerstdag. In samenwerking met Geloofstoerusting. En dat is in de Maranatenkerk in Rotterdam. Dus weet je daar ook echt van harte voor uitgenodigd. Er zijn echt weergaloze, schitterende avonden, kan ik je zeggen. We gaan een prachtig stoplied met elkaar zingen op die dag.
Kan genade heerlijker zijn.